Tres.
Al verhuisd zijn, kinderen natuurlijk daar naar een nieuwe school.
Ja, ik denk het ook.
Dat moet wel handig zijn.
Een filmpje van hem. En hij deed alles, het was zo gek, alles in de toon.
Okay.
Hij is een keer van een of andere ding is afgesprongen. Weet je dat zo'n, hoe heet dat? Gilbert. Ook in de toon. Serieus, joh. Nou, ik wist niet wat ik zag al. En ik denk,
Maar goed, je weet wel precies wie je bent, dat scheelt wel.
Ja, precies. Hey, er stond op het bord, want ik krijg dat nooit hoor. 84-1. Tot 2, hè?
Nee, 1, 2 en dan...
Later nog in, maar ze beginnen met 1 en 2 volgens mij, hè?
Dus ze beginnen met 1 en in de tweede instantie konden die zelf 2 en 3 aan, maar dat is na de...
Oh, hij komt, dus ik hoef alleen maar 1 te zeggen?
Ja, ik hoef alleen maar 1 te zeggen.
Oké.
Goedenavond, gemeente, hier in de Pauluskerk en digitaal met ons verbonden. Namens de kerkraad van Wijkgemeente Pauluskerk heet ik u allen van harte welkom in deze avonddienst waarin dominee Lok uit Scheveningen voorgaat. Dominee, heel hartelijk welkom en fijn dat u weer in ons midden bent. Het ork wordt bespeeld door de heer Van den End. In de ochtenddienst van 10 uur van zondag 13 september aanstaande gaat onze eigen wijkpredikant dominee Van den Berg voor. En in de avonddienst, die begint om 7 uur, zal dominee Hagendijk uit Rotterdam voorgaan. Tijdens de dienst van vanavond zullen de collectedoelen worden toegelicht door de diaken van dienst Eppie Bosma. Vanochtend werd Corieke Boersma de Jong bevestigd tot de jeugdouderling en werd afscheid genomen van de leden van de kerkenraad, Else de Lede en Willemijn de Jong. Ik wens Corieke heel veel uitdaging bij haar roeping tot het ambt van jeugdouderling. Ik dank Els voor haar tomeloze betrokkenheid en inzet voor de senioren van onze wijkgemeente. En ik dank Willemijn voor haar veelzijdige inzet om de jongeren van onze wijkgemeente perspectief te bieden bij hun geloofsbeleving. De bloemen uit de ochtenddienst zijn met een kaart als dank, maar ook als bemoediging en groet van onze gemeente aan onze wijkpredikant en zijn vrouw Mirjam van den Berg aangeboden, omdat dominee van den Berg deze maand 12 jaar als predikant aan onze wijkgemeente verbonden is. En we hopen natuurlijk als gemeenteleden dat hij nog tot de lengte van jaren aan onze wijkgemeente verbonden mag blijven. Een felicitatiekaart is dat teken van betrokkenheid en groet vanuit onze gemeente verstuurd naar Freek en Astrid Groenewoud in verband met hun 25-jarig huwelijk. En de felicitatiekaart is verzonden aan Chris van den Heuver en Rodé Slingeland in verband met hun aanstaand huwelijk op woensdag 9 september aanstaande. Heeft u vragen over deze dienst of over onze wijkgemeente, dan sta ik u graag na afloop van de dienst te woord. Mijn naam is Jan van Ingen en ik mag vanavond uw ouderling van dienst zijn. Laten we deze eredienst aanvangen met het zingen van Psalm 84 vers 1. Hoe lieflijk, hoe goed is bij Heer het huis waar Gij uw naam en eer hebt laten wonen bij de mensen. Mede namens de kerkraad wens ik u allen een gezegende dienst.
Zijn wij nu stil voor de Heer onze God. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Die de trouw bewaart van generatie op generatie, ja tot in eeuwigheid. En die het werk dat zijn hand begon, nooit loslaat. Genade zij u en vrede van God de Vader, van Jezus Christus de Heer, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen verder uit Psalm 84, nu de coupletten 2 en 3. Psalm 84, vers 2 en vers 3. Bijbel openen en daaruit lezen en we bidden daarbij eerst om Gods geest in ons midden. Laten we met elkaar bidden. Trouwe God in de hemel, wij zijn dankbaar dat u ons steeds weer op de hoogte wilt stellen van wat u doet. Van uw daden, uw plannen, van datgene waarvan wij ons nauwelijks iets kunnen voorstellen. Omdat het vaak zo haak staat op onze ervaringen en op ons denken en op ons doen. En daarom bidden we, wilt u onze ogen ervoor openen? Voor uw woord. Ons verlichten met uw Heilige Geest. Ons helderheid van verstand schenken. Een hart dat ontvankelijk is. Een hoofd dat een beetje tot rust komt in alle hectiek van het leven. Zet ons apart in de openheid van uw genade. Zodat we hier deze zondagavond kunnen opademen. Misschien voordat de hele geest van het leven morgenochtend weer begint. Geef dat we kunnen opademen vanuit een leven waarin we het idee hebben dat we vastzitten in onszelf of in allerlei patronen. Waar we somber gestemd zijn, schenk ons vreugde. Waar we verdriet hebben, troost ons. Vernieuw de hoop wanneer de moed ons is ontvallen. Dat bidden we hier in de kerk. We bidden het voor hen die thuis meeluisteren. We bidden het voor heel uw kerk, soms bijeenkomend in zeer moeilijke omstandigheden. Wees bij heel uw gemeente. In Christus' naam. Amen. Wij lezen vanavond uit Markus 7, de versen 31 tot 37. Markus 7, vanaf vers 31. En wanneer we gelezen hebben uit de Bijbel, dan zingen we lied 534 als antwoord daarop. Lied 534. Markus 7 vanaf vers 31. Hij, Jezus, vertrok weer uit de omgeving van Tyrus en ging via Sidon naar het meer van Galilea, dwars door het gebied van Decapolis. Daar werd iemand bij hem gebracht die doof was en gebrekkig sprak. En men smeekte hem om deze man de hand op te leggen. Hij nam de man apart, weg van de menigte, stak zijn vingers in diens oren en raakte met speeksel zijn tong aan. Hij sloeg zijn blik op naar de hemel, zuchtte diep en zei tegen hem: Ephata. Wat betekent: ga open. Daarop gingen zijn oren open, zijn tong kwam los en hij kon normaal spreken. Hij beval de omstanders om aan niemand te vertellen wat er gebeurd was. Maar hoe strenger hij het hun verbood, hoe meer ze het rondvertelden. De mensen waren geweldig onder de indruk en zeiden: alles wat hij doet is goed. Zelfs doven laat hij horen en stommen laat hij spreken. Dit is het woord van God voor deze avond. Na de verkondiging zingen we straks lied 512. Lied 512, coupletten 1 en 2, 6 en 7. Gemeente van Christus, heeft u dat wel eens meegemaakt, dat u echt gehoord of echt gezien werd? Je bevond je juist in een situatie waarin je het idee had er helemaal alleen voor te staan. Dus een beetje op jezelf teruggeworpen. Mensen om je heen leken zoals zo vaak niet te begrijpen waar jij mee rondliep. Waar je gedachten allemaal heen gingen. Maar toen ontmoette je ineens die ene persoon en het was alsof diegene bijna dwars door je heen kon kijken. Die vrouw of die man die begreep precies waar jij mee rondliep. En het bijzondere, andere mensen hadden al keer op keer met een stortvloed aan woorden geprobeerd om jou ergens te bereiken, maar diegene had dat helemaal niet nodig. Bijna een enkel gebaar was al genoeg om je gezien te weten, om je gehoord te voelen. Het voel je in heel je lijf, zo'n ontmoeting met iemand die je echt ziet. Dat is een opluchting. Dat wil je voor geen goud missen. Wij hoorden vanmorgen, vanavond van de evangelist Marcus, dat Jezus in het gebied van Decapolis is. En daar gebeurt zoiets. Zo'n ontmoeting vindt plaats. Decapolis, deca, tien, polis, stad, steden. Het was een soort platform van 10 steden die zich aan elkaar verbonden hadden. Een soort handelsunie vormden ze met elkaar. En dat was aan de ene kant een sterk bondgenootschap, maar aan de andere kant ook heel kwetsbaar. Want als er één niet meedeed, één eruit stapte, ja, wat waren die andere 9 dan nog waard? Jezus is op weg dwars door dat gebied heen, alsof hij tussen die plaatsjes door zich begeeft. Dat gebied dat ligt in een heidens grondgebied voor die tijd. En het stond bekend als een plek, dat Decapolis, waar de competitie vrij spel had. Waar je elkaar continu beconcurreerde. En waar je eigenlijk steeds meer moest hebben in die hele concurrentiestrijd om erbij te blijven horen. Je kent het misschien wel van die plekken waar je dus steeds meer en steeds beter voor de dag moet komen, steeds iets groters moet hebben als bezit. Anders heb je het idee dat je niet meer mee kunt praten. Zo'n regio. Een regio van 10 steden die, ja, het lijkt van de buitenkant een eenheid vormen, maar ondertussen vechten ze elkaar de tent uit. Ze kunnen niet zonder elkaar, maar ook niet met elkaar. Zonder in- en export over en weer stort het hele kaartenhuis in elkaar. In Decapolis zijn ze eigenlijk alleen nog maar bezig met wedstrijdjes. Die wedstrijdjes van wie loopt voorop, wie doet het beste, wie is het meest geslaagd, wie scoort het hoogst als we vergelijkend onderzoek doen. Wie beschikt over de nieuwste versies. En van al die competitie is het een gebied geworden waar zo langzamerhand de menselijkheid een beetje is opgeofferd. En de stemmen van degenen die niet mee kunnen komen in al dat opwaartse geweld, die worden steeds minder gehoord. Mensen die in de marge leven, ja, ze worden eigenlijk een beetje over het hoofd gezien. Decapolis was daarom een gebied geworden waar je als Jood liever niet kwam. Het heidendom heerste daar dus in optima forma. Men was er doof geworden voor die stemmen in de marge, voor de stemmen van de naaste en voor de stem van God. De economie had de grootste mond. Uitgerekend dat gebied waar de stem van God dus zo'n beetje tot zwijgen gebracht is door de mensen, niet gehoord wordt, waar men doof is voor het heilzame van het evangelie, daar is Jezus en daar wordt een dove bij hem gebracht. Iemand die ook nauwelijks nog kon spreken. Iemand die dus bijna symbool staat voor dit gebied, wordt bij Jezus gebracht. Ze brachten hem bij Jezus. Ze droegen hem naar Jezus toe, kun je ook zeggen. Want deze mens komt niet uit zichzelf tot Christus. Maar er zijn blijkbaar anderen die hem moeten brengen. Zelf was hij er misschien nooit op gekomen. Maar hij kan niet horen. Heel veel komt bij hem niet binnen. Doof als hij is, zijn de verhalen over Jezus hem niet ter oren gekomen. Zij wordt gebracht. Anderen doen dat. Mooi is dat, want zo gaat het natuurlijk heel vaak in het evangelie en met het evangelie. Is het bij velen van ons ook niet een beetje zo gegaan? Door anderen werd je bij Jezus gebracht. Zelf was je er misschien nog helemaal niet in staat. Zo klein was je als baby. Je oren nog helemaal niet gewend aan het evangelie. Je vader, je moeder, zij waren er. Ze lieten je dopen. Ze brachten je in aanraking met de stem van God via de verhalen die ze vertelden. Nou, zo deze man ook. Zijn wereldje is een beetje gesloten. Hij leeft in een isolement waarin hij nauwelijks aanspreekbaar is. Hij sprak moeilijk, staat er. Nou, dan weet je vaak ook al een beetje hoe het gaat als iemand moeilijk uit zijn woorden kan komen, stottert. Diegene probeert in het begin in een gezelschap van alles te zeggen. Gesprekspartners nemen het over, gaan de zinnen afmaken met de beste bedoelingen, maar ook vaak geen tijd hebben om echt te luisteren. En diegene denkt, nou, de volgende keer hou ik mijn mond maar even. En de keer daarna spreekt hij helemaal niet meer. Je raakt aan het zwijgen gewend. Je slaat dicht, je wordt een beetje afgesloten. Hij is doof en hij spreekt slecht. Doof, dat is in de Bijbel trouwens ook nog altijd weer extra beperkend. Nog weer meer beperkend dan in onze cultuur. Omdat het hele idee is, de stem van God die bereikt je via je oren. Gods woorden, Gods goede woorden, die moet je horen steeds weer. En als je doof bent, dan kun je dus die plek niet goed innemen. De plek waarin Gods stem verstaan wordt. De plek waarin je de lof aan de Allerhoogste kunt brengen. Je mist dus echt iets essentieels. Je mist een deel van de verkondiging, de inspiratie is weg. En daardoor ben je ook nauwelijks ontvankelijk voor wat van Gods kant komt. Wie niet hoort, wie moet zwijgen, die moet in de Bijbel vaak echt een deel van het mens zijn missen. Dat leven op de stem van God. Nou, gelukkig komt dat op die manier niet meer zoveel voor bij ons. Zijn er andere middelen waardoor je toch heel veel kunt meekrijgen, ook wanneer je doof bent. Gelukkig komt doof zijn niet meer zo vaak voor als in de tijd van de Bijbel. Nou ja, dat kun je natuurlijk best wel afvragen. Zijn wij niet veel meer doof dan wij voor mogelijk houden? Ik vertelde net een beetje hoe ze in Decapolis doof geworden waren voor God en voor elkaar. Is dat ergens niet heel herkenbaar? Dat we ook zo overvol zitten in onze cultuur. En dat wij zelf zo'n volle agenda hebben. We hebben de tijd niet om goed na te denken over wat we nou echt doen. Of we worden zo in beslag genomen door zorgen over ziekte, over ouderdom. Ik ben eigenlijk al te moe om nog iets anders goed tot je door te kunnen laten dringen. Of je staat er niet echt meer voor open om je te verheugen in de stem van God. Je te laten verrassen door het evangelie. Omdat je zo langzamerhand door de tijd heen een beetje afgestompt bent geraakt. Doof geworden bent voor die goede woorden die je al zo vaak gehoord hebt. Dat ze je eigenlijk niet meer nieuw voorkomen. Een doofstomme wordt bij Jezus gebracht. En mensen uit zijn omgeving hebben zich over hem ontfermd. Ze doen, zo staat er letterlijk, een beroep op Jezus voor deze man. Er zijn dus blijkbaar mensen die nog wel in die overvolle cultuur vol concurrentie snappen. Soms is er toch echt iets anders nodig in het leven. Ze doen een beroep op Jezus. Leg hem de handen op alstublieft. Maak een zegenend gebaar. Laat hem uw genezingskracht voelen. Spreek misschien wat goede woorden over hem uit, zoals u eerder bij anderen gedaan hebt. Spreek één woord met macht, dan krijgt zijn leven nieuwe kracht. En terwijl ze dat doen, is er blijkbaar een hele groep mensen al omheen komen staan. Een massa mensen. En dat zie je ook wel zo'n beetje voor je. Die ene die is daar gebracht door anderen. Staat er misschien een beetje verloren bij. Heeft wel door, dit gaat allemaal over mij, maar wat precies? Waar hebben ze het over? Wat willen ze met me? Al die mensen om me heen, wat moeten die van mij? Ja, wat moeten al die mensen? Ze zoeken ook naar iets, naar sensatie, naar sterke verhalen, naar weer een wonder misschien. En dan gebeurt er iets dat kenmerkend is voor Jezus. Hij ziet niet die hele massa, al die mensen die erbij zijn komen staan. Hij hoort ook niet die paar die roepen, doe iets met deze mens, leg hem de handen op. Jezus wordt getrokken naar die ene die niet echt mens kan zijn. En het is alsof hij dwars door die dove, moeilijk sprekende man heen kijkt. En hij neemt hem apart. Dat is alleen al in dit verhaal een prachtig gebaar. Dat Jezus meteen doorheeft, deze mens moet ik even meenemen weg uit deze drukte. Zoals eigenlijk al deze mensen in deze overvolle samenleving weg moeten uit die drukte. Hij moet vooral weg. Weg onder al die vreemde ogen vandaan. Want ik wil mijn aandacht op hem kunnen richten. Jezus maakt ruimte voor die ene. Opdat hij tevoorschijn kan komen, tot bloei kan komen. En wat ook zo mooi is, Jezus spreekt daarbij met geen woord. Hij handelt alleen, hij spreekt gebarentaal. Want dat is de enige taal die die ene mens verstaat. Voor hem wil hij zich verstaanbaar maken. Zij neemt hem apart bij de hand, zou je kunnen zeggen. Hij legt zijn hand in die van de ander. Kom even mee. En apart genomen onder vier ogen, legt Jezus dan de vinger op de zere plek. Hij gaat direct op de nood af. Hij raakt deze mens aan bij zijn pijn, waar de pijn zit. De plekken waar het probleem zit. Hij steekt zijn vingers in de oren van de man. En met zijn eigen speeksel raakt hij diens tong aan. Voor ons een beetje vreemd, primitief misschien. Maar niet primitief is dit, maar dit is Jezus die de taal spreekt die heel dicht bij deze mens komt. Zo dichtbij als je eigenlijk alleen maar komt bij je meest geliefde. Hij raakt hem aan met zijn speeksel. Hij kruipt bijna in de huid van deze mens. Maar dit is wel de taal die deze mens op het lijf geschreven is. De oren waar ik mijn vingers in steek, die moeten open worden gemaakt. Gebaart Jezus. De tong die ik aanraak, die moet weer losgemaakt worden. Deze mens zit op slot, die moet opengaan. Daarbij komt Jezus dus heel dichtbij. Zo dichtbij als wij eigenlijk een beetje verleerd zijn, denk ik. Om echt de ander zo onder ogen te komen. Dat te durven. Al zijn er natuurlijk nog steeds mensen, altijd weer, die opstaan voor de ander. De ander echt zien. Hun huis openstellen. Voor iemand die dit nodig heeft. Soms zie je het zomaar om je heen ook gebeuren. Dat mensen de ander zo nabij komen. Dat ze hun leven openleggen voor de ander. Met zijn vingers in de oren van de man. Met zijn hand op zijn tong. Lezen we dan verder. Staat Jezus daar en hij kijkt op naar de hemel. Opzien naar de hemel, naar boven. Dat is Bijbeltaal voor Jezus bidt. Hij gaat bidden. Aan de hemel toevertrouwen wat je hier op aarde dwars zit. Dat zit in dat gebaar. En ook je zorgen boven het alledaagse uittillen. Bij God neerleggen. Omdat je weet dat van die kant iets verwacht mag worden. Een opening gegeven kan worden. Jezus gaat bidden. En dat zal natuurlijk in dit geval een lang gebed worden. Want hier moet nogal wat gebeuren. Hier moet iemand van doof horend worden. Slecht sprekend sprekend. Groot genezingswonder. Iets spectaculairs is hier nodig. Dat gaat niet zomaar van de een op de andere seconde natuurlijk. Maar nee, zelfs in zijn gebed blijft Jezus bij deze mens. En hij gaat dus niet eindeloze zinnen richting de hemel sturen. Hij komt niet met een waterval aan mooie woorden. Alsof God zijn vader daarop zou zitten te wachten. Maar ook alsof deze man daarop zou zitten te wachten. Want die kan dat nooit horen. Het enige dat we lezen bij dit bidden van Jezus is Jezus. Hij zuchtte, staat er. En zo'n zucht, dat is ook volledige lichaamstaal. Iemand die diep met je meezucht in een gesprek, dat voel je vaak. Dat spreekt boekdelen, zelfs als je doof bent. Jezus kijkt omhoog en hij zucht. Dat is zijn hele gebed. Hij zucht om het verdriet, om de nood van deze ene mens. En hij zucht hier in dat gebied van heidense doofheid voor God. Omdat hij ziet dat zoveel hier niet tot hun bestemming komen. Niet alleen die ene die bij hem gebracht is. En zo'n zucht, dat voel je. En je beseft, zo zucht Jezus dus met ons. Zo zucht hij onder het lijden van de mensheid. En zo zucht hij om één mens. Om ieder mens dat vastzit. Omdat hij dat zo graag wil bevrijden, dat vastzitten. Dat gevangen zitten in van alles en nog wat. En als hij dan dat gebed geuit heeft, dat gebed dus dat bestaat uit een zucht, dan spreekt hij toch één woord, Ephata. Soms heb je van die woorden in de Bijbel die niet vertaald zijn, omdat ze zo sprekend zijn op zichzelf, zo krachtig. Grondwoorden die zo haaks op ons denken ook staan, dat ze meer zeggen wanneer ze onvertaald blijven. Maar het staat er wel bij wat het betekent. Wordt geopend. Het is geen toverspreuk. Waarmee een soort truc bij Jezus vandaan plaatsvindt. Geen sesam open nu. Maar hier wordt iemand opengemaakt voor Gods toekomst. Hier gaat iemand die dicht zat verstaan wat het is om door Christus geroepen te worden. Hij die mogelijkheden opent die er eerst helemaal niet waren. Ephata, dat is eigenlijk een soort paaswoord, een paaswonder. Deze mens staat op zoals Jezus straks opstaat. Hij staat op uit zijn eigen doodsheid, uit zijn isolement. En hij kan horen en spreken. Hij kan weer normaal spreken. lees je dan in de Bijbelvertaling. En dat kan een beetje het misverstand oproepen dat hij weer vloeiend sprak. Dat hij weer met iedereen mee kon kletsen. Dat zal zeker ook het geval zijn geweest dat hij goed weer kon spreken. Wat er eigenlijk staat is dat hij weer oprecht sprak. En dat is natuurlijk net wel even iets anders dan wel heel goed uit je woorden kunnen komen. En goed met iedereen kunnen meepraten en alle stiltes kunnen opvullen. Of de oren van een andermans hoofd kletsen. En oprecht spreken, dat is eigenlijk weten wat echt goede woorden zijn voor een bepaald moment en voor een situatie. Goede woorden spreken over God en over de ander. De ander bemoedigen met wat jij hebt ervaren van Gods goede daden. Of vertellen aan de ander wat jou nou maakt tot een mens met toekomst. Dat is in de Bijbel oprecht spreken. Kijk, wat onmiddellijk dreigt wanneer Jezus een mens op zijn of haar voeten zet, dat is dat anderen er een soort kunststukje van gaan maken. En dat ze dat gaan rondbazuinen en rondvertellen. Dat het gaat rondzingen. Ik was gisteren bij die Jezus en die heeft toch weer wat spectaculairs gedaan. Daarmee ga je aan de haal met wat hier gebeurt. Dan kun je vooral heel goed praten, maar niet oprecht praten. Wanneer Jezus een dove weer laat horen en spreken, dan is dat omdat hij die mens echt gezien heeft en wil dat diegene een vernieuwd leven tegemoet gaat. Hij heeft geen behoefte aan sensatie. En daarom geeft hij ook de opdracht om hier met niemand over te spreken. Want als je dat wel doet, dan wordt het al zo snel, zo makkelijk een plat verhaal. Een makkelijk verhaal waarin alleen die genezing de boventoon voert. En het al lang niet meer gaat over dat wat hier met die ene mens gebeurt eigenlijk bijna symbool staat voor wat met al die mensen in Decapolis moet gebeuren. Hier is zoveel meer gebeurd dan een genezing. Christus heeft een mens gezien en heeft aan die mens geleden. Hij was er kapot van toen hij zuchtte naar de hemel. En het doen opstaan van deze ene mens, dat kost hem straks zelf zijn leven. Om werkelijk alles goed te maken. Doven te laten horen, stommen te doen spreken. Mensen tot hun bestemming te brengen. Ons tot onze bestemming te brengen. Gaat hij straks zelf op Golgotha stuk aan ons. En ja, dat voel je wel. Dat is niet iets om even makkelijk over rond te bazuinen. Gemeente, wanneer maken we dat mee? Dat we echt gezien en gehoord worden. Wanneer gebeurt dat? Dat je tot je grote vreugde ontdekt dat iemand precies weet waar jij mee rondloopt. Nou, zou dat kunnen zijn hier in de gemeente? Wanneer we met elkaar het avondmaal vieren bijvoorbeeld. Wordt er ook niet veel gesproken? Er is de taal van de gebaren, van de tekenen dan. Je brood, je wijn. Christus die ons apart neemt aan zijn tafel. Alsof hij ons even bij de hand neemt, even wegleidt uit de drukte van het leven. En hij maakt zichzelf voor ons verstaanbaar in dat beetje brood en wijn. Je proeft het op je tong. En je beseft, zo dichtbij wil hij dus komen. Hij voelt aan waar de pijn zit. Waar ik dicht zit. Waar ik doof ben voor Gods goede geboden. Waar het jachtige leven van Decapolis volledig vat op mij heeft. En waar ik woorden spreek die niet oprecht zijn. En aan de tafel met elkaar hoor je haast hoe Christus zucht. Van alles wat het goede in de weg staat. Maar meer nog natuurlijk, je hoort dat Effata. Dat paaswoord, dat woord van vergeving, dat woord van opengaan. Dat woord dat voelbaar is tot in je ziel. Waardoor je wordt opgericht en opengemaakt. En er toekomst is. Je zwijgen wordt verbroken. Verwonderd kun je in de gemeente om je heen kijken. Om te zien wie daar nog meer zit. Verheugd ben je met elkaar. Dat je als gesloten mensen soms binnenkwam. En zomaar werd losgemaakt. Tot oprecht mens gemaakt. Niet langer elkaar buitensluitend, maar opgenomen in één gemeenschap. Ja, wat hier gebeurt in de christelijke gemeente. Het is niet een mooi trucje waar je zo even wat makkelijk over wegbabbelt. Het is vaak juist niet in woorden te vatten. Zeker niet wanneer je beseft dat Christus zelf stuk gaat, is gegaan om jou van doof horen te maken. Het midden van de gemeente. Het is de plek waar hij ons apart neemt. Daarvoor is hij diep afgedaald. Alles stelde hij in het werk om onze taal te spreken. En dat je dat meemaakt, dat je gehoord wordt door hen. Dat je dat woord hoort klinken, waardoor jij uit je isolement gehaald wordt. En mag opstaan. Wat een opluchting is dat, hè? Dat kun je toch voor geen goud missen. Amen. We leiden ons geloof in verbondenheid met de kerk van alle tijden en van alle plaatsen met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En daarna zingen we Psalm 146c, de coupletten 1, 6 en 7. 146c. Ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, is nedergedaald tot in het Rijk van de Dood, die ten derde dagen weer is opgestaan van de doden, is opgevaren naar de hemel waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen om te oordelen levenden en doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene apostolische kerk, dat is de gemeenschap van de heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. We zullen danken en voorbeden doen. Trouwe God en Vader, wij richten onze harten en onze hoofden tot u in de hemel. Omdat we weten dat een zucht van ons daardoor klinkt. Dat u meezucht en meeleidt. Ons werkelijk ziet, op het oog hebt. Dankbaar zijn we voor Hem die ons dat bij uitstek heeft laten weten, Jezus Christus. Voor zijn nabijkomen tot zeer dicht op onze huid. Opdat wij van doof horend zouden worden. Voor zijn vasthouden aan mensen danken. Tot op het laatst toe, ten koste van zichzelf. We danken u dat door hem een nieuwe werkelijkheid doorbreekt en al is aangebroken. We bidden tegelijkertijd voor deze wereld die uw wereld is, waarin nog zoveel geleden en gezucht wordt. Geef hen die besluiten nemen die velen aangaan het vermogen om wijs te besturen. Werkelijk mensen van nu en de komende generaties te dienen en niet bezig te zijn met spelletjes over meer en groter en beter. We bidden u voor slachtoffers van geweld, oorlogsgeweld, natuurgeweld. Voor hen die geliefden verloren hebben in de afgelopen tijd. Voor hen die op de vlucht zijn. Zoveel zijn er op zoek naar een beter bestaan, dat ze niet langer opgejaagd zullen worden. We bidden voor al die ingewikkelde conflicten en brandhaarden in deze wereld. Geef vrede, Heer. Voor hen die ziek zijn, bidden we. Voor hen die al lange tijd tobben met hun gezondheid. Voor hen die behandelingen ondergaan. Voor hen die zich zorgen maken. Sta hen bij, geef de kracht om dagen door te komen. En wees bij hen die om hen heen staan. Wees bij allen die het moeilijk hebben in hun leven. Het gevoel hebben ergens in vast te zitten. Schenk openingen. Schenk van die mensen op ons pad die met een enkel gebaar, met een enkel woord laten voelen: ik zie je. Wij bidden u voor de gemeente, voor alle generaties, voor kinderen en jongeren. Geef energie, plezier om talenten te gebruiken. Voor mannen en vrouwen bidden we, die hun werk oppakken. En voor hen die graag zouden willen werken, maar het gaat niet. Voor ouderen bidden we. En voor heel uw gemeente. Ga met ons allemaal mee in deze nieuwe week. En hoor ons in Christus' naam. Amen. Hoor je iets over de collectebestemming van vandaag?
Goedenavond, gemeente. Er wordt vanavond gecollecteerd voor diaconie en voor kerkbeheer. En de diaconale collecte is vanavond bestemd voor Stichting Christelijke Hulpverlening, het Zwanenburgs Hofje. U kent het misschien wel hier in Gouda, vrijwilligersorganisatie die psychosociale hulp verleent, waar mensen ook kunnen wonen en worden geholpen. En uw bijdrage voor het kerkbeheer is bestemd voor het functioneren van onze kerkelijke gemeenschap in de meest brede zin van het woord. En u kunt digitaal geven, u kunt ook straks bij de uitgang hier fysiek geven. En wilt u alsjeblieft ook letten op de melkbussen bij de uitgang. En voor het werelddiaconaat is dat bestemd en voor de zendingsbusjes. U kunt digitaal en fysiek geven en dan is zometeen de zak voor de diaconie en de schaal voor het kerkbeheer. Van harte bij u aanbevolen. Dank u wel.
En we zingen als slotlied lied 263. Lied 263.
Thank you.
Ontvang de zegen van God en draag die met u mee om die ook uit te kunnen dragen. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen.